Laten we nog een moment blijven staan. Een moment van heilig ontzag. We hebben zo'n mooie belijdenis gezongen. Ik vind mijn vreugde alleen in u. En dan is het een mooi moment om gewoon stil je hoofd te buigen en te zeggen, Heer, ik zoek nog zo vaak vreugde buiten u. En laten we van die gelegenheid opnieuw gebruik maken om te zeggen, Heere, u bent de bron van mijn vreugde. U alleen. U die mijn redding bracht. U mijn koning die mij gekocht heeft met zijn eigen dierbare bloed. Heer Jezus, u bent de bron van onze vreugde. En daarom willen we komen en voor u knielen. Om onszelf opnieuw aan u te geven, Heer, want dat bent u zo waard. Ons hele leven, zoals broeder Wilco dat net ook al gebeden heeft. Er past eigenlijk maar één antwoord op het leven en offer van Jezus. En dat is onze toewijding. Alles. In Jezus' naam. Amen. Toen we afgelopen oudejaarsavond bij elkaar kwamen, voor degenen die erbij waren, toen sloot zuster Ilse af met hele mooie woorden. Sla uw tentpinnen wijd. En dat was het moment dat ik gelijk dacht, dit is de tekst waar we 2026 mogen ingaan. En in de voorbereiding was ik er nog wel een beetje onzeker over. En ik vroeg, Heren, als we met het vieren van het avondmaal Jesaja 53 lezen, dan weet ik zeker dat het van u is. En Wilco en ik hebben er niet over gesproken. Toen begon hij met Genesis 1, toen dacht ik, nou dan heb ik het toch mis gehad. Mooi, hè? Ik dacht eigenlijk, zuster Ilse, toen je die tekst voorlas, die staat ergens in Deuteronomium of in Jozua. Maar hij staat in Jesaja 54. En jullie mogen dat opzoeken. En ik lees jullie voor in de herziene Statenvertaling. En ik wil voor de jongeren een opmerking maken, voordat we dit gaan lezen. Jesaja is een profeet. En Jesaja is eigenlijk wel een van de bijzondere profeten van het Oude Testament. Kijk, je hebt natuurlijk Mozes en Elia. Dat zijn de twee profeten die ook met Jezus gezien zijn op de berg. Maar de profeet Jesaja, de grootste profeet met 66 hoofdstukken lang, is de grootste van de grote profeten. De drie grote, en Daniël hoort er eigenlijk ook nog bij, zijn Jesaja, Jeremia en Ezekiel. Maar Jesaja is de grootste. Nou, wat is er nou bijzonder aan de profeet Jesaja? Jesaja, die heeft dingen uitgesproken die 100... 200, 300, 400, 500 jaar later letterlijk zouden uitkomen. Dus een profeet, deze profeet die schreef geschiedenis vooraf, dat. Jullie hebben natuurlijk allemaal het vak geschiedenis. En geschiedenis gaat nooit over de toekomst, maar gaat altijd over het verleden. Nou, Jesaja zag in de toekomst. En hij schreef het op alsof het al gebeurd was. Zo'n mooie zin. Of ja, eigenlijk heel Jesaja 53 is gewoon letterlijk in vervulling gegaan. Het viel me net zo even op toen broeder Wilkort voorlas. Hij is bij de goddeloze in zijn dood geweest, tussen twee moordenaars. En hij is bij de rijken in zijn graf gelegd. Hij werd in een graf neergelegd van Nicodemus, van een rijke. Zo scherp zag Jesaja in de toekomst. Mooi is dat, hè? Dat kan alleen de Heilige Geest. Nou, dan gaan we Jesaja 54 lezen. En ik kan me echt voorstellen dat je soms denkt, wat is dit voor oude taal? Nou, dat heb ik ook als ik dit lees. Dus schaam je daar niet voor. Maar we gaan proberen het vandaag wat eenvoudiger te maken. Maar probeer gewoon eens al voor jezelf te snappen wat je ervan snappen kan. Zing vrolijk, onvruchtbare. U die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich. En jubel het uit, u die geen weeën gekend heeft. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heere. Vergroot, nou komt de tekst die zuster Ilse voorlas. Vergroot de plaats voor uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Wees niet terughoudend. Verleng uw touwen en sla uw pinnen vast. Want u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidevolken in bezit nemen en de verlaten steden bewonen. Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden. Word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten. En niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap, want uw maker is uw man. Heere van de legermachten is zijn naam. En uw verlosser is de Heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de Heere u, de vrouw van uw jeugd die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In de stortvloed van grote toren heb ik u voor mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dit zal voor mij zijn als bij de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zou komen, zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. U, ellendige, door stormweer voortgedrevene, ongetrooste, zie ik zal uw stenen leggen in schitterend zilverwit. U grondvesten op saffieren, uw torens maken van kristal, uw poorten van robijnen. Heel uw omwalling, heel uw muren eigenlijk van edelsteen. Al uw kinderen zullen door de Heere onderwezen zijn. En de vrede van uw kinderen zal groot zijn. U zult door gerechtigheid bevestigd worden. Houd u ver van onderdrukking, want u zult niet bevreesd zijn. En ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen. Zie, zij zullen zeker samenscholen, niet door mijn toedoen. Wie tegen u ten strijde trekt, die zal om u ten val komen. Zie, ik heb de smid geschapen die het kolenvuur aanblaast en wapentuig vervaardigt, geschikt voor zijn doel. En ik heb de verwoester geschapen om te gronden te richten. Elk wapentuig dat tegen u vervaardigd, zal niets uitrichten. En elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de Heere. en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heer. Tot zover. Ik was net begonnen met dat de profeet Jesaja in de toekomst keek. Jesaja die leeft in de tijd van koning Hiskia en de koningen van Juda, de laatste koningen. En dat is nou bepaald niet de meest glorierijke tijd van Juda en Israël. Het is een tijd van afval. Het is een tijd waarin het volk van Juda, het tweestammenrijk, steeds meer afgoderij bedrijft. En niet meer de God van Israël, de God van hun verbond, hun God die hun uit Egypte had uitgeleid, diende. De Bijbel noemt dat hoererij. Ze waren eigenlijk door het verbond getrouwd met God. De ik zal zijn die ik zijn zal. Maar ze keken naar andere goden en dienden hun. Voor Jesaja, die de Heere lief had, een verschrikkelijke tijd. En toen riep God hem om het woord van de Heere God aan zijn volk bekend te maken. Jesaja die riep het uit, hoe kan ik dat doen? Ik ben onrein en ik heb onreine lippen. Maar God stuurde een engel voor degene die de geschiedenis kennen. En die nam een kool van het altaar en die raakte de lippen van Jesaja aan. Zodat Jesaja het woord van de Heer kon verkondigen. Jesaja. Het eerste deel tot en met hoofdstuk 40, of eigenlijk tot en met hoofdstuk 39, is deel 1, zou je kunnen zeggen. Dat gaat vooral over het oordeel. En dan vanaf hoofdstuk 40 komt er eigenlijk een kanteling in de hele profetie. Jesaja 40, voor degenen die dat kennen, die beroemde woorden, troost, troost mijn volk, spreekt uw lieden God. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat de strijd vervuld is. Je zou zeggen, nou dat spreekt Jesaja natuurlijk tegen een volk dat voorbeeldig leeft. Een volk dat heel goed luistert naar de wetten van God en wandelt in de wegen van de Heere. Mis. Helemaal mis. Jesaja spreekt dat tegen een ongehoorzaam volk. Een volk dat niet naar hem luisteren wil, laat staan naar de God van Jesaja. En zo gaat Jesaja verder en we komen in hoofdstuk 53 aan, waar hij eigenlijk profeteert van de knecht die komen zou, de Heer Jezus. We hebben dat net helemaal doorgelezen. En dan komt hij in hoofdstuk 54 aan. En dan spreekt Jesaja tegen mensen die 150 jaar later zullen leven. Over welke mensen heb ik het dan? Nou, dat zijn de mensen die uit Judea zijn weggevoerd in ballingschap. En leven in het land van koning Nebukadnezar. En die zijn daar helemaal thuis. Die hebben het helemaal naar de zin. Je zou zeggen, ze verlangen toch wel terug naar Israël. Ze verlangen toch wel terug naar de stad Jeruzalem. Ze verlangen toch wel terug naar de offerdienst. En naar de tempel. En naar het bloed. Dat vloeide voor hun reiniging. Niks van dat alles. Het grootste deel wat in Babel woonde, had het prima naar de zin. En had al helemaal geen gedachte terug aan dat verre land, waar ze ooit opa en oma en overgrootopa Abraham ooit leefden. Ze hadden het helemaal naar de zin. En dan zegt de profeet Jesaja deze woorden die we net hebben gelezen tegen hun die leven in een andere stad. Met hun gedachten helemaal niet meer bij de Heere God. En we gaan er gewoon eerst naar kijken hoe het er staat en tegen wie het gericht is. Voordat we het op onszelf leggen. Zing vrolijk onvruchtbare, u die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit. Je zou kunnen zeggen, Jesaja is een opwekkingsprediker. Mensen die ingekakt zijn. En mensen die misschien nog wel ergens gedachten hebben van, oh ja, dat is het land van opa en oma. Daar hadden we kinderen moeten voortbrengen. Daar hadden we vruchtbaar moeten zijn. Daar hadden we de Heer moeten dienen. Daar hadden we moeten luisteren naar de woorden en naar de stem van onze God. Maar Jesaja roept ze op. En hij zegt, zing vrolijk. Onvruchtbare. Weet je, in die opwekkende woorden is God ook altijd eerlijk. Hij zegt, jullie, Israël, zijn onvruchtbare. Ik had jullie geroepen om jullie als een licht voor de volken te stellen. Ik had een plan met jullie voor ogen dat jullie vruchtbaar zouden zijn onder de heidenvolken. Dat jullie mijn naam zouden verspreiden en dat heel de wereld zou weten dat ik de God van Israël ben en jullie mijn volk zijn. Dat was het plan. Maar nu zijn ze onvruchtbaar. En God is altijd eerlijk. Hij zegt, je bent onvruchtbaar. Je hebt niks voortgebracht van wat je voort moest brengen. Wat is er dan dat je blij moet zijn? Wat is er dan dat je over je onvruchtbaarheid moet jubelen en uit moet breken in gejuich? Weet je waar ik dan aan moet denken? Misschien hebben jullie ooit wel eens zo'n filmpje gezien op het nieuws. Dat koeien die een heel winter lang in de stal hebben gestaan. En dan is het lente en het gras is weer wat gaan groeien, dus de koeien kunnen weer gras gaan eten, dan gaan die hekken voor die stal weg en dan gaan die koeien die huppelen, die springen, die maken bijna als een bok, maken ze hele gekke sprongen, die breken uit in gejuich, dat. Een beetje dwaas doen. Niet ongepast, maar je begrijpt wat ik bedoel. Uitbreken in gejuich. Je zou je bijna kunnen afvragen. En ik bedoel dit gewoon eerbiedig, hè, wat ik nu ga zeggen, maar spoort Jesaja wel? Waar valt hierover te jubelen? Waar kunnen we nu blij over zijn? En je moet weten, in Israël is het een schande als je geen kinderen hebt. Als je onvruchtbaar bent. Als je als man en vrouw getrouwd bent en je hebt geen nageslacht. Eigenlijk zouden de Joden nu tegen elkaar moeten zeggen, het is om te huilen. Het is om verdrietig van te zijn. Het is om je voor te schamen, om je weg te kruipen in je huisje en nooit iemand meer gedag te zeggen en daar te blijven met je verdriet en je schande en je schaamte. Maar de Heere zegt, breek uit. En ik laat het bewust ergens nog een beetje hangen. Waar we naartoe gaan. Want het eerstvolgende wat erop volgt is een uitdaging. Zo zou je het wel kunnen zeggen. Je kan je voorstellen dat als je als man en vrouw getrouwd bent. En in die tijd woonden die mensen in een tent. Dat je een tweepersoonstent hebt. Dat de Heere God nu zegt. Breek uit en maak die tent groter. Die zijflappen die naar beneden hangen, die moest je uitmaken tot een dak en je maakt maar nieuwe zijschotten. Maar die tent die moet groter worden. Geen tweepersoonstent, geen driepersoonstent, maar een negenpersoonstent of nog groter. Maak je tent groter. Oh, maar wacht even. Ik ben toch onvruchtbaar? Ik kan toch geen kinderen baren? Wat valt hier dan uit te breiden aan mijn tent? Wat moet ik mijn tent dan groter maken? En waarom moet ik die touwen van die tenten verder wegzetten? En waarom moet ik dan die tentpinnen vast te zetten? Hier komt het op geloof aan. Gelooft het volk wat in ballingschap is? En misschien sommigen die terug zijn gegaan? Geloven ze wat de Heere God heeft laten voorzeggen? Geschiedenis geschreven vooraf. Gelooft het volk van Israël wat hun God heeft beloofd? Gaan ze ermee aan de slag dat als God zegt, maak je tent groter? Of zeggen ze, ja, maar ik ben onvruchtbaar. Ik ben alleen en ik blijf alleen. Mijn één of twee persoons tentje, dat blijft maar gewoon wat het is, want dat is het. Ik ben onvruchtbaar. Maar God zegt in vers 3, want, dus waarom moeten we dat allemaal doen? Of waarom moet het volk van Israël dat doen? Want u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidevolken in bezit nemen. En de verlaten steden zullen ze bevolken. Wauw. Dat onvruchtbare volk gaat God boven natuurlijk zegenen. Oh, ze gaan het zo goed doen. Nee. Het volk van Israël gaat straks luisteren naar de stem van de Heere. Daarom. Ook niet. Het volk van Israël gaat heel voorbeeldig leven. Ook niet. Wat dan wel? Hoofdstuk 53. Dat lam dat werd geslacht. Dat lam dat de zonde op zich nam. Die lijdende knecht die aan een kruis gehangen werd. Die wel gehoorzaamde. Die wel luisterde. Maar die om onze zonde. De zonde van Israël. Werd gestraft. En de straf die het volk van Israël de vrede aanbrengt. Was op hem. En je zou gewoon voor de aardigheid eens verder moeten lezen. Ik hoop dat ik jullie iets mee heb genomen in het wonder wat Jesaja profeteert. Die vruchteloze vrouw, Israël, daar zegt God tegen in vers 5, want uw maker is uw man, de Heer van de legermachten is zijn naam en uw verlosser is de Heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de Heere u, de vrouw van uw jeugd, die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Dat is God. Voor een klein ogenblik heeft hij het volk van Israël 70 jaar lang in ballingschap gelaten. 70 jaar lang heeft God als het ware even zijn hoofd weggedraaid. Maar daar blijft het niet bij. Lees eens met me mee. Maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toren heb ik u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedheid, goede tierenheid, zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dit zal voor mij zijn, en dan zegt God, haalt hij de geschiedenis van Noach. Dat kennen jullie toch wel, Noach. De hele aarde is bedolven geweest onder het water. En Noach komt de ark uit. En dan geeft God een teken in de lucht. Een teken van zijn eeuwige trouw. En weten jullie wat die boog ook alweer betekende? Die boog betekende, de aarde zal nooit meer in zijn geheel door water vergaan. Nou zegt God, zoals ik denk aan die boog, die voor mijn aangezicht staat, en voortdurend als ik die boog zie, denk ik aan mijn verbond. Zo heb ik mijn verbond met jullie, Israël. Mijn eeuwige goedheid zal nooit meer van jullie afgaan. Het gaat er niet over wat jullie doen. Het gaat niet over hoe jullie wandelen. Het gaat niet over hoe jullie je gedragen. Maar mijn goedheid zal eeuwig blijven bestaan. Het is mijn verbond met jullie. Het is mijn afspraak met jullie. Het is mijn belofte aan jullie. En lees eens verder. Als bergen zullen wankelen. Hebben jullie wel eens een berg zien wankelen? Of als een heuvel zich verplaatst. God zegt, al zou het kunnen gebeuren. Maar het verbond van mijn vrede met jullie, mijn shalom, zal eeuwig blijven bestaan. Wauw. Dat is om stil van te worden, toch? Dat is de God van Israël. En ik ga het verder niet helemaal mee doorlezen. Maar als je het dan verder leest. Hè? Ik heb de smid geschapen. En de smid die maakt wapens. Ik heb ook de verdelger geschapen. Maar elk wapen wat tegen jullie, Israël, zal opstaan. Ik zal het verdelgen. Dat is wonderlijk, hè. Als je ziet wat Iran allemaal probeert te doen. En wat Hamas probeer te doen. Ze zouden de Bijbel eens moeten lezen. Dan zouden ze weten dat alles wat ze proberen nooit zal lukken. Waarom? God heeft een verbond met zijn volk. Hij heeft een belofte en een afspraak. En hij heeft gezegd, bergen mogen wankelen en heuvelen mogen wijken. Maar het verbond van mijn shalom, mijn vrede, zal blijven bestaan. Het verbond van Gods eeuwige goedheid aan een onvruchtbaar volk. En dan even die laatste woorden. Die laatste tekst. Elk wapen dat tegen u vervaardigd wordt zal niets uitrichten. En elke tong die tegen u gericht, tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit, moet je opletten, is het erfelijk bezit van de dienaren van de Heere. En hun gerechtigheid is uit mij. Wow. Het is niet zelf verdiend. Het is niet zelf gemaakt. Gerechtigheid, dat het volk van Israël nou hebben ze het gemaakt. Nou hebben ze zo goed gehoorzaamd. Nou hebben ze gerechtigheid. Nee. Ook die laatste woorden, de gerechtigheid is uit dat lam uit Jesaja 53. De gerechtigheid wordt niet in Israël gevonden, maar wordt in de God van Israël gevonden, die zijn zoon stuurde, waarvan in Jesaja 53 geschreven staat, het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. De gerechtigheid van Christus in het Nieuwe Testament, die wordt toegerekend aan zondaren. Aan onwilligen. Aan tegenstribbelende. Ongehoorzame mensen. Want in diezelfde tekst, in vers 3, want u zult zich links en rechts uitbreiden, uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen. Het heeft dus ook iets tegen ons te vertellen. Want wij zijn de heidenen. En wij behoren tot de heidenvolken. Wij behoren, door het offer van Christus, mogen we ons scharen onder de God van Israël. De vleugels van de God van Israël, daar mogen ook wij onder schuilen. Ook wij mogen verkeren onder het verbond van zijn vrede. Ook wij mogen verkeren onder zijn eeuwige goedheid. Als je veel naar jezelf kijkt, zal je je aangesproken voelen met die woorden onvruchtbare. En zal je niet anders dan erkennen en zeggen, ja Heer, ik ben zo'n onvruchtbare. En zal je tegen de Heer moeten zeggen, ja Heer, uit mij geen vrucht in de eeuwigheid. Nou, tegen die onvruchtbare zegt de Heer vandaag, zing het uit. Breek uit in gejubel en gejuich. Ja, doe maar eens gek. Denk maar als die koeien de wei in springen en dartelen. Ga eens mee en breek uit in gejuich. Waarom? Nou, daar komen we zo wel op. Niet omdat ik het zo goed doe. Niet omdat ik het nu zo goed gemaakt heb. Nee, zeker niet. Maar we hebben alle reden om de oproep van Jesaja, 4000 jaar geleden zo'n beetje, weet ik het, 3000 jaar geleden, de oproep van Jesaja na te volgen. Jesaja, de opwekkingsprediker. En om in geloof en in gehoorzaamheid deze oude woorden, deze profetische woorden te gehoorzamen. Door uit te breken in gejubel en gejuich met vrolijk gezang. En dan niet over onze zonde. Niet blij zijn over mijn onvruchtbaarheid. Maar ons verblijden in hem. Waarom? Want u zult rechts en links uitbreiden. Als we in geloof en in gehoorzaamheid ons kleine tentje wijder maken. En in 2025 zouden we zeggen, ons kleine huisje een beetje aanbouwen, links en rechts, en een dakkapel erop, en een nokverhoging, en nog een aanbouw. Waarom? God wil ons zegenen. Nogmaals, niet omdat wij dat nou zo goed doen. Nee, maar de Heer geeft eigenlijk, ja, heel populair te zeggen, een challenge, een uitdaging. Hij zegt eigenlijk tegen ons, wees eens gehoorzaam. Ik wil jou zegenen. Ik wil jou op een bovennatuurlijke manier iets geven, iets doen, wat voor jou onmogelijk is. Maar ik ga het doen, wees jij maar gehoorzaam. Maak jij je tent maar wijder. En laat mij maar eens zien hoe je mij verwacht. Kijk, als je een klein huisje hebt en je doet een kleine aanbouw, kan je niet veel krijgen. Maar als je een hele grote aanbouw maakt, kan God meer zegenen, dat. Als je dat kleine tentje zo, nou, een klein beetje zo die flap omhoog doet, nou, dan kan er wel een ledikantje bij. Of maak je ruimte voor meerdere ledikantjes. Maak je meer ruimte voor meer zegeningen. Dat is de uitdaging. En nu vraagt God aan ons geloof. En hoe gaan wij antwoorden? Gaan we zeggen, ja, nou, dat is wel heel oude taal hoor. Pff, niks voor mij. Ja, hoor eens, ik zit hier nou al zo lang, ben al zo lang christen. En nou, die zegen is nog steeds niet gekomen hoor. Ik blijf lekker bij mezelf. En ik ga het wel zien wat er bij anderen gaat gebeuren. Of reageer je op de stem van de Heere en verwacht je hem? Wat? Maak je je tenten groot en je slaat je pinnen er dieper in? Waarom? Ik vertrouw op die machtige God van Israël, die zijn woord houdt. Niet alleen voor Israël, maar ook voor mij. Waarom? Mijn gerechtigheid wordt hier niet gevonden. Maar mijn gerechtigheid wordt gevonden in hem. De straf die mij, de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Daarom moeten we ook altijd tot de Heer naderen in de naam van Jezus. Als we komen en zeggen, nou kijk eens Heer, vandaag heb ik het zo goed gedaan. Ik heb het helemaal gemaakt. Nou moet u wel naar mij luisteren. Je hebt geen enkele grond om op te staan, joh. Maar als je komt op de grond en de naam van Jezus, dan ziet God alleen maar Jezus. Dan ziet hij het volmaakte offer. Dan ziet hij de tekenen aan zijn handen, de tekenen in zijn zij, de tekenen aan zijn voeten. En God kan maar één ding doen en dat is gehoorzamen en luisteren naar de smeking van Jezus. Daarom komen wij in Jezus' naam. Mijn gerechtigheid, onze gerechtigheid wordt in hem gevonden. Daarom schuil ik achter het bloed van Jezus. Daarom schuil ik achter het werk van Jezus. Daarom kan ik elke dag niet zonder hem. En heb ik hem elke dag opnieuw weer nodig. Dat is persoonlijk. Elke dag opnieuw. Maar nu mogen we ook als gemeente onze tent wijd en groot maken. Ach ja. We zijn maar een klein clubje. Toch? We hebben maar een klein tentje. We gaan wat stoelen weghalen. We zijn toch maar met weinig. Eigenlijk is de uitdaging de volgende. Gaan we in geloof die stoelen laten staan. En zeggen, Heere, u bent degene die ze moet gaan vullen. Het is ons nog niet gelukt. Het hoeft ons ook niet te lukken. Hij zegt, wees vruchtbaar, of wees vrolijk, jullie onvruchtbare. Breek uit in gejubel en gejuich. Maak je tent groot. Dus even gewoon in taal van vandaag. We zetten extra stoelen klaar. Waarom? De Heere gaat ons uit laten breiden, van links en naar rechts. En hij gaat ons die volken van rondom, de inwoners van Delfshaven, hij gaat ze zelf hier brengen. Dat wil niet zeggen dat we ons daar niet voor in te spannen, maar dat is even wat anders. Hij zelf gaat een bovennatuurlijk wonder doen. De vraag is, geloven wij? Vertrouwen wij de Heere op dat wat hij ons zeggen wil? Ja. En dan kom je in hoofdstuk 55 uit. Ik zei toch, Jesaja is een opwekkingsprediker. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt, eet zonder prijs. Wijn en melk. Met andere woorden, bij hem is overvloed. Een overvloed. Weet je wat een overvloed is? Als de Maas overstroomt. En als die flink overstroomt, dan staan wij hier met natte voeten. Nou, Gods goedheid overvloeit. Als een vloed. Zijn wij bereid om dat op te vangen door onze tent wijd uit te slaan? Nou, diezelfde hoofdstuk Jesaja 55 meldt iets over hoe God met onze zonde omgaat. Zullen we het eens lezen? Even kijken hoor. Ik begin bij vers 7 van Jesaja 55. Laat de goddeloze, ik zou ook kunnen zeggen, de onvruchtbare zijn weg verlaten. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen. Laat hij zich bekeren tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Ik zei jullie, Jesaja 55 spreekt over hoe God met onze zonde omgaat. En dan gaat Jesaja iets vertellen over hoe God met onze zonde omgaat. En weet je wat God daarvan zegt? Mijn gedachten over vergeving zijn niet uw gedachten. En uw wegen over vergeving zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, en zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Want zoals de regen of sneeuw neerdaalt vanuit de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat daar bij mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn waartoe ik het zend. Wow. In blijdschap zult u uittrekken. En met vrede zult u voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen. Voor een distel zal een mit opkomen. En het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist. Hoe gaat God met zijn vergeving om? Hij zegt, mijn wegen zijn veel hoger dan jullie wegen. En mijn gedachten zijn veel hoger dan jullie gedachten. Misschien zit je hier, misschien ben je hier en denk je, ja joh, wat kan het met mij nou nog worden? Ik ben onvruchtbaar. En telkens struikel ik weer. En telkens val ik weer in diezelfde zonde. Weet je wat God zegt? Mijn gedachten zijn veel groter dan jullie gedachten. Maar hij vraagt wel. Niet maar vraagt hij, maar hij zegt, bekeer je tot mij. Weet je wat dat is? Bekeren tot de Heere. Als daar de Heere is, niet die kant op gaan en denken, het lukt me niet, maar in zijn armen toe rennen. En zeggen, Heere, het lukt me inderdaad niet. Daarom heb ik die zoon van u nodig. Daarom heb ik dat bloed van hem nodig. Daarom heb ik dat volmaakte, dat volbrachte werk nodig. Ik had het net en daar ga ik mee afsluiten. Had ik het over de vrede, de shalom. Er is ooit eens een hele knappe man geweest. Ik weet zijn naam niet, maakt ook niet uit. Die had helemaal terug zitten vertalen naar de woorden het is volbracht. Wij lezen dat, zeg maar terugvertaald uit het Grieks, tetelestai. Maar de Heer Jezus sprak geen Grieks, maar die sprak Aramees. En het zou heel goed kunnen zijn dat de Heer Jezus aan het kruis in het Aramees riep. De woorden die wij vertalen met het is volbracht. De vrede is aangebracht. Moet je even op je in laten werken. Er is voortdurend een vijandschap tussen mensen en God. Maar toen Jezus stierf was de vijandschap weg, want er was vrede. En in het Hebreeuws is dat shalom. Het verbond van mijn shalom. En weet je waar die shalom, wat dat eigenlijk betekent? Dat is niet alleen, er is geen vijandschap meer tussen mij en tussen God. Het betekent een vrede voor geest, ziel en lichaam. Het werk aan het kruis van Jezus is niet alleen de reddende kracht voor de eeuwigheid. Ook dat, ja zeker. Maar is ook de vrede voor onze gedachten, voor onze ziel en voor ons lichaam. Snap je nu die woorden van Jesaja 53? Onze smarten heeft hij gedragen. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Jesaja die schrijft het. 700, 800 jaar voordat Jezus stierf. Hij schrijft geschiedenis voor de toekomst. Die vrede van de Heer Jezus Christus mag ons geheel en al vervullen. Amen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog niet nagedacht over een slotlied. Ja, ik zie al een vinger omhoog gaan. Een toekomst vol van hoop, dat is heel mooi. Zullen we met elkaar gaan zingen? Zal ik afsluiten met het gebed? En dan gaan we dat met elkaar zingen. Zullen we ook met elkaar gaan staan? Dan zal ik ook gelijk de zegen meegeven. Vader, dank u wel dat u ons oproept om de uitdaging aan te gaan. Om onze tent uit te breiden. Onze touwen langer te maken. En onze pinnen vast te slaan. Heer, in het vertrouwen en in het geloof dat u ons laat uitbreiden van links en rechts. Heer, zowel in ons persoonlijke leven als voor ons als gemeente. Heer, help ons om in geloof te reageren. En in gehoorzaamheid. Misschien zelfs wel met een beetje vertwijfeling, maar toch onze hand leggen op uw woord en op uw beloftes. Want u heeft het zelf gezegd dat uw woord en uw beloftes ja en amen zijn in Christus Jezus. Heere, help ons om, zoals dat geschreven staat in Jesaja 55, te komen als dorstige bij u die iedereen mild geeft. En iedereen wil en kan vergeven. Help ons, Heer, om als onvruchtbare, als goddeloze ons te bekeren van onze goddeloosheid. Om ons te bekeren van onze zonde. En die goddeloze weg achter ons te laten. Heer, zoals u het gezegd heeft in het Nieuwe Testament. Wedersta de duivel en hij zal van je vluchten. Nader tot God en hij zal tot jou naderen. Vader, we danken u dat u zo aan het begin van het jaar ons niet alleen uitdaagt, maar ook bemoedigt. Om te blijven vertrouwen op wat u zegt, wat u belooft. En Heer, wat is het dan geweldig dat we mogen weten dat door het offer van uw Zoon, Jezus Christus, elk wapen dat tegen ons gesmeed wordt, Heer, geen stand zal kunnen houden en uiteindelijk zal mislukken. En dat elke tong die tegen ons gericht is, Heer, Heere, zelfs de duivelse aanklacht, Heere, niet meer tegen ons gericht zal kunnen zijn, omdat het weggedragen is aan het kruis. Dank u wel dat uw gedachten van vergeving hoger zijn dan onze gedachten. En dat uw wegen van vergeving groter zijn dan onze wegen. Dank u wel, Heere, dat we mogen leven onder uw eeuwige goedheid. En onder het verbond van uw shalom. En dat we mogen weten dat uw shalom een uitwerking heeft in onze geest, in onze ziel en in ons lichaam. Dank u wel, Heere, dat de woorden die we vandaag niet per se overdacht hebben uit Jesaja 54, Heere, maar ook voor ons gelden, Heere, dat u voor ons een toekomst vol van hoop heeft. Heere, een eeuwige stad die fundamenten heeft. Heere, waar de rijkdommen waar we hier soms naar kunnen hunkeren, Heer, overvloedig aanwezig zijn. Zo overvloedig dat zelfs de materialen van die stad, Heer, voor ons nu zo begeerlijk zijn, maar het zijn nog maar de bouwelementen, of de bouwgrondstoffen voor die stad. Heer, straten van goud en muren van allerlei edelgesteenten. Heer, het laat iets van uw rijkdom zien. Maar het laat ook iets zien van de toekomst die u voor ons klaar heeft. Die u, Heer Jezus, heeft verdiend. Daarom, Heer Jezus, brengen we u alle eer, alle glorie en alle dank. En dank u wel, Heer, dat we als gemeente zo ook uw zegen mogen ontvangen. De liefde van God onze Vader. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de shalom van de Heilige Geest. Zij en blijft met jullie allen. Totdat Jezus Christus als overwinnaar op de wolken van de hemel terugkeert. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.